Hey, even iets anders. Rick van Tricht, heeft hij niet iets van, heeft hij niet bij het leger gewerkt of zo?
Ja, daar was hij dus ook.
Ja, maar dan moet je wel goed met Tom Oosterdijk overweg kunnen gaan. Ja. Met dezelfde gedachtegang.
Tom Oosterdijk is afgevallen, hè? In dat programma.
Ja, die is gewoon...
Ah, okay.
Oh ja, geen spoilers. Maar nee, Rick van Tricht, jongen. Rick is het leger. Nou, let's go.
Aflevering 26 en we zijn weer met z'n vieren.
Joi.
Zeker. En ik ben echt blij dat er wordt opgenomen, want ik heb een paar... Ik ben een beetje in paniek. Ik heb een paar belangrijke vragen die ik jullie moet stellen en ik heb jullie hulp nodig.
Oh is?
Ja. Maar misschien, hè, we hebben ook allemaal veel wedstrijden gedaan. Het seizoen is in volle gang. Dus misschien kunnen we daar ook even over praten.
Ja, laten we eerst zeg maar een soort van... vorige keer zijn we natuurlijk afgesloten met een paar cliffhangers eigenlijk. Evert ging wel zijn rood doen. Nou, het resultaat is denk ik wel bekend. Was echt top. Had je het verwacht eigenlijk zelf? Ik heb je eigenlijk nog helemaal niet gesproken over.
Nee, maar dat is juist leuk.
Drie weken verder.
Nee joh, pas twee. Oh. Dat is normaal hè. Meestal spreken we elkaar maar één keer in de drie weken dus.
Ja, zoiets ja.
Heb je nog spierpijn?
Ja, hoe is het herstel?
Nou, ik heb vandaag juist een supergoede test gefietst. Dus ik ben mijn herstel eigenlijk echt heel goed.
Toch niet op de tax, hè?
Ja, op de tax, zeker. Ja, het regende vandaag ook een beetje, hè? Dan mag het.
Oh, ik heb nog wel buiten gefietst.
Ja, het was vanmiddag wel beter.
Maar het gaat dus goed.
Het herstel gaat goed en het resultaat was... Ja, was ik ook heel blij, maar had ik van tevoren zeker voor getekend.
Ja, dat snap ik. Alleen net geen Hawaii-plek, jongen.
Nee, ja, dat is achteraf, maar eigenlijk kon ik er ook niet van balen, want ik had er sowieso geen rekening mee gehouden dat ik er zo dichtbij zou kunnen komen. Dus dat was hartstikke blij.
Want hoeveelste was je?
Vijfde, en de eerste vier hebben een Hawaii slot gekregen.
Oh, wow. Ja, dan zit je er echt dichtbij. Had je hem gepakt überhaupt, als je mocht?
Nou, ik denk dat ik de eerste... Nou, misschien is er één pro-man die hem sinds het systeem is ingevoerd geweigerd heeft, als ik het goed heb. Dus dat zou ook de tweede zijn. Ik denk niet dat ik dat had gedurfd.
Ik zou het zeker gedaan hebben, alleen dan moet je wel even je spaarvarken breken, want de tering. En alsnog, hè, er is pas wat te halen als je denkt dat je top 5 kan finishen. Daar. Anders kan je beter niet gaan, ja, voor de ervaring en om te zeggen dat je het gedaan hebt, maar... Dat is misschien een hele podcast apart.
Ja, met de tiende plek heb je misschien je reis net terug. Dus maar...
Ja, maar ja, precies, ja.
Met een elfde plek heb je niks.
Ja, wat je niet moet vergeten is natuurlijk de sponsorbelangen. Die je dus wel, als je daarheen gaat, dan ben je wel iemand, zeg maar. En dat is, maar ja, dat is eigenlijk een beetje het verrotten in de sport. Dat die stomme wedstrijd daar altijd zo belangrijk is.
Maar dat is Hawaii. En jij deed Lanzarote, Evert.
Ja, precies.
Ja, die is zwaarder, hè, Lanzarote.
Ja, en ik heb een fout gemaakt. Want ik zei, je mag geen discs. Maar dat was geen dichte achterwielen dus. Maar dat, vroeger mocht dat echt niet. Maar nu mocht het dus wel.
Ja, dat zei je in de vorige aflevering.
Ja.
Ja, volgens mij mocht het vroeger mag het op Lanzarote heeft het altijd gemogen. Want ik heb even teruggekeken voor ik mijn beslissing nam of ik een disc met disc ging rijden of niet. Want ik heb dus met disc gereden. Heb ik gewoon foto's van vroeger teruggekeken bij de pro's. En ik zag toch regelmatig pro's met een disc rijden.
Okay.
Hey, en maar even terug naar je voorbereiding. Je hebt een goede voorbereiding gehad volgens mij, anders had je dit resultaat niet kunnen boeken.
Ja, absoluut. Ik wist ook gewoon dat ik er klaar voor was, zeg maar. Ik had, ik ben natuurlijk een tijd in Spanje geweest en eigenlijk toen ik in Spanje was, dat was een kleine 2 maanden voor de wedstrijd. Toen kwam eigenlijk pas dit plan, ontstond dit plan om en Polen eerst te doen en dan 2 weken later Lanzarote. Of het werd Lanzarote of Bolton in verband met die waren hetzelfde weekend die hele en het is dus Lanzarote geworden, want naar Bolton konden we niet door corona in Engeland. Dan moest je 10 dagen in quarantaine. Dat was dat is gewoon niet te doen, maar toen ben ik echt gaan focussen op deze 2 wedstrijden of vooral op de hele dan en eigenlijk is vanaf toen alles perfect verlopen.
Ja, super nice. En tijdens die race, hè, Wat neem je mee? Wat heb je geleerd?
Ik neem vooral voeding mee.
ja, precies, ja.
Eigenlijk moeten we eerst terug naar Polen, want dat was eigenlijk een soort van voorbereidingswedstrijd en ik werd daar 10e. En op zich was het een goede race, maar het enige slechte daar was dat ik op de fiets niet goed was. Ik moest gewoon lossen bij Matt Troutman, die bij me wegreed na het zwemmen. En nog twee andere atleten eigenlijk. En die reden naar de kopgroep. En eigenlijk had ik daar gewoon bij willen zitten. Maar op een of andere manier lukte dat niet. Maar ik kon daar wel echt merken dat de topvorm eraan zat te komen. En dat klinkt dan heel gek, omdat je verre van een toprace hebt. Ik eindig tiende. Ja, het was, wat ik zei, niet slecht, maar ook zeker niet top. Terwijl ik wist dat het er wel aan zat te komen. En dan is dat gevoel wat je hebt, zeg maar, eigenlijk is het heel goed. Maar ook ergens heel frustrerend dat het er daar net nog niet uitkwam. Dus ja, dan is het wel des te lekkerder dat het op Lanzarote dan wel echt goed gaat.
Ik heb het niet tegen je gezegd zo letterlijk, maar ik vond het in Polen voor jou doen best wel onder de maat. Ik schrok daar wel van, ook na zo'n coronajaar. Je weet gewoon niet wat je kunt verwachten qua niveau van iedereen. Toen dacht ik, als jij dit presteert, wat hebben die anderen allemaal gedaan?
Nou, maar dat idee had ik sowieso al voor Polen. En met Lanzarote ook wel. Ik vond het sowieso de vraag. Als je naar de tijden kijkt die op dit moment gewoon door iedereen gehaald worden en hoe hard het allemaal gaat, dan heb ik mezelf ook nog een keer achter de oren gekrapt en gedacht van, heb ik zelf überhaupt dit niveau nog wel dat ik goed mee kan doen? Dus eigenlijk met een tiende plek, ja, het was niet super goed, maar ook zeker niet slecht. En ik liep op zich, liep ik geen hele snelle tijd, maar het was ruim, nou, het was aan het eind van het lopen was 35 graden.
Ja.
Dus dat was gewoon echt heel extreem. En ik kon wel blijven lopen. En zeker naar ieder aid station kon ik echt wel weer heel goed tempo pakken. En dan ieder 2,5 kilometer was een aid station. Dus die laatste kilometer was het echt wel heel erg knokken en stortte je elke keer in. En daarna kon ik weer op gang komen. En ook het gevoel, ik liep de snelste laatste 5 kilometer van het hele veld uit. Dus dat zei mij wel wat, zeg maar. Dus wat ik zei, ik vond mijn niveau niet heel dramatisch hoor. Want als je kijkt naar tiende plek in zo'n internationale wedstrijd, ja, het is toch wel, je doet wel mee, zeg maar.
Ja, en dan zie je ook dat het wel overbrugbaar is. Tenminste, dan weet je zelf dat het wel overbrugbaar is. Maar dat is wel zo, ja. Het niveau gaat omhoog. Er zijn geen wedstrijden geweest, daar word je eigenlijk best onzeker van. Zo van, waar sta ik eigenlijk?
Ja, en een hoop nieuwe namen ook wel. Dat is ook echt wel opvallend, zeker op de halve, dat er veel jongens zijn die ogenschijnlijk uit het niks komen, zeg maar.
Ja, precies.
Dus dat is altijd een beetje de vraag.
Maar ja, dat is op een hele, dat vind ik van een hele dus juist wel mooi, dat je, daar ben je eigenlijk niet mee bezig. Je bent vooral bezig met jezelf, vooral tijdens de marathon natuurlijk. Want ja, anders ga je op een hoop als je anderen gaat volgen.
Nou, ja, dat
is net wat Evert heeft gedaan.
Ja, moet ik zeggen, op Lanzarote ben ik gewoon anderen gaan volgen.
Ja, op de fiets toch?
Ja.
Maar dat was dus een echte afvalrace op Lanzarote, las ik.
Ja. Kijk, Lanzarote is gewoon een hele eerlijke wedstrijd. En in dat geval van als je niet goed bent op de fiets, dan kom je jezelf tegen. En het wedstrijdverloop was voor mij redelijk gunstig, zeg maar. Er waren een paar jongens vooruit. Na een klein uur kon ik Andy Bugger niet meer volgen. Dus die reed toen weg. En Christian Heugenau kwam voorbij als een raket. Die reed meteen weg. Maar ik kwam toen met Boris, of met Troutman op de fiets, Niels Frommelt, Anthony Kostes en nog een Belg. Alleen het probleem hier was dat alleen Matt Troutman op kop wilde rijden. En ik heb hem toen ook geholpen de eerste 100 kilometer, zeg maar. En die andere jongens die durfden gewoon niet op kop. En ik baalde, Matt en ik hadden het daar over op de fiets van, ja, die piep, die nemen niet over. En nogal frustrerend. En Niels Frommelt is ook geen kleine jongen en die Anthony Kostes ook totaal niet. Dus dat was gewoon irritant. Maar ja, goed, ik wilde ook zo goed mogelijk racen. En ook wel een beetje een eerlijke race. Dus ik heb echt wel best wel flink wat kopwerk gedaan samen met Troutman. En vanaf 100 kilometer kreeg ik het ook echt wel zwaar. Dus kon ik ook niet meer. En toen ben ik nog, ik geloof 3 keer heb ik echt de groep moeten laten gaan. En vervolgens weer teruggekomen. Maar toen op het laatst, met nog de laatste, wat is dat, 15 kilometer of zo. Is een beetje bergaf weer naar de wissel. En toen sloot ik net op tijd weer aan om in de afdaling gewoon met die jongens achter die jongens aan te rijden. Dat was wel heel fijn. En toen begon ik me weer wat sterker te voelen. En toen drong het pas tot me door. Van wacht even, als ik het zwaar heb, dan hebben die andere jongens het ook wel zwaar. Dus we gaan dan maar kijken wat op die marathon gebeurt. Want dat werd dus echt we zaten toen op positie, want Boris Stijn was toen inmiddels ook voorbij gekomen. Dus toen zaten we op plek 5, 6 en 7 geloof ik. En 8, met z'n vieren dan. Vijven. En dat was wel mooi, want in de wisselzone zaten we daar. En toen zaten we daar dus met z'n vijf. En toen zei Matt Troutman, thanks for the help, boys. Zo lekker sarcastisch. En er stond zo'n vrouw als vrijwilligster, die stond en die wist echt niet wat ze moest zeggen. En wij zeiden dus ook allemaal niks. En die zei toen, yeah, your moms will be proud, zei ze. En toen zei Matt, yeah, well, their moms have nothing to be proud of. Dat is echt geniaal hoe scherp die gast nog was. Toen dacht ik, oh kak, hij is in ieder geval nog sterk en scherp.
En gewoon gefrustreerd natuurlijk.
Ja, super gefrustreerd. En
dat zou ik ook zijn.
Ik kan me dat wel voorstellen. En toen gingen we lopen en toen ging iedereen er als een raket vandoor, behalve Anthony Kostas. Die dook volgens mij meteen een dixie in. Toen dacht ik, oké, dat is geen goed teken. Maar Niels
voor
Frommelt...
Voor hem niet, nee, voor jou wel.
Ja, Niels Frommelt, Stan Gustauer was volgens mij die Belg. En Matt Troutman, die rende echt keihard weg. En het eerste rondje was iets langer. Dus toen hadden we nog een stuk van 2,5 kilometer out and back extra. Waar ook geen aid station was. En het was al echt al super warm en heel erg wind. Ook langs het vliegveld. Bouke, jij kent het wel daar.
Zeker, ja. En ook een beetje troosteloos. Of troosteloos. Heel erg lang en rechtdoor.
Ja,
en
het is rechtdoor
ook best wel smal.
Ja, het is een fietspad.
Ja.
Ja, maar niet heel smal hoor.
Ja, daar heb je links een hek waar je afscheidt van het vliegveld en rechts de oceaan.
Ja, precies, ja. Maar daar was dus totaal geen aid station. En dat is best wel, nou ja, wij als pro's lopen daar zeg maar, wat is het, 4 minuten per kilometer, dus 20 minuten op. Maar ik kan me voorstellen als je daar als age groeper liep met die wind en die hitte, dat je, nou ja, bij zo'n half uur nog wel langer, heb je gewoon geen drinken. Dus dat was wel een ding. Ik was wel zo slim geweest om een flesje mee te nemen uit de wissel. Dus dat was voor mij wel een goede actie. En toen na het keerpunt, iets later, dus na een kilometer of 10 haalde ik dan die Belg weer in. Die stond toen ineens al geparkeerd. En even later liep ik ook Niels Frommelt weer voorbij. Die waren gewoon te hard gestart. Want ik liep al op schema 2:48 of zo. En zij gingen nog harder. En dat is voor Lance Roos zijn dat echt wel snelle tijden. Want normaal wordt er niet heel hard meer gefietst na zo'n brute fietsparcours. En toen kon ik me eigenlijk heel steady onder controle uitlopen op die vijfde plek. En Christian Heugauk stortte nog wel in voor me, maar die had ook wel een heel groot gat. Dus uiteindelijk kwam ik nog redelijk dichtbij, maar het was net te kort om hem nog te pakken.
Ja, nice.
Lekker.
Ja.
Nou ja, weet je, je hebt de afgelopen jaren best wel een paar tegenslagen gehad wat dat betreft. Dus wel lekker dat het nu dan een keer wel goed gaat, toch?
Ja, nou ja. Ja, ik wist gewoon dat het niveau heel goed was eigenlijk. Dat ik beter ben dan ooit. En goed, dat kun je van jezelf zeggen en roepen. Maar je hebt er pas wat aan als je het in een wedstrijd laat zien. En voor de rest zegt het helemaal niks. En dan is het wel heel lekker dat het meteen de eerste wedstrijd ook lukt.
Wat waren die tegenslagen van de afgelopen jaren waar Diederik aan refereert?
Ja, lek in Almere toch?
Ja, lek in Almere. Argentinië, de hele die niet doorging eigenlijk. Dus daardoor ging mijn laatste wedstrijd sowieso niet door.
Laatste keer Zuid-Afrika.
Was ik ziek? Ja.
Ja.
De parasiet was dat toch?
Ja.
Parasiet. En rood. De wedstrijd in rood was op zich. Achteraf gezien was dat eigenlijk helemaal niet slecht. Maar.
Nee.
Het was ook niet goed. Niet waarvoor ik gekomen was, zeg maar.
Nee, dat was toen 28 of zo, toch?
8, ja, ja.
18.
Ja.
En dan komt corona en doe je anderhalf jaar geen wedstrijden. Zeg maar geen echte wedstrijden. En is het dus maar de vraag waar je staat.
Ja, precies. Dus dan is dit echt wel heel lekker. Eigenlijk doe ik nou beter mee dan ooit. En dat geeft wel een heel goed gevoel. Want voorheen vond ik altijd dat ik de eerste net niet topatleet was. Zeg maar. Er zaten allemaal grote namen voor me en dan kwam ik. En dan kwamen andere jongens waarvan ik vond van oké, die zijn het net niet. Zeg maar. Dat zijn niet echt de gevestigde orde
vaak. Zoals ik.
Nou, een beetje ertussenin.
Mooi. Hey, ik heb nog wel een vraag. We hadden het daar op WhatsApp over en daar heb je het wel met ons privé gedeeld. Maar jij deelt jouw powerfiles, maar jouw wattages niet. Waarom doe je dat niet?
Jij deelt ze ook niet volgens mij.
Klopt. Niet altijd precies. Tenminste.
Waarom deel jij ze niet?
Nee, eerst jij. Ik ga het gewoon vertellen. Maar...
nou ja. Omdat niemand dat iets aangaat. Heel simpel gezegd.
Ja, denk je dat ze daar bijvoorbeeld informatie uit kunnen halen? Of waarom gaat dat ze niet aan?
Ja, ik kan als anderen die delen, haal ik daar wel informatie uit.
Ja. Het is grappig, want ik had het hier ook met iemand anders over. En, een aantal profrenners in de Tour die delen het elke dag op Strava gewoon. Maar zoals Pogacar, die deelt het ook niet. En daar is ook gewoon best wel discussie over. Over zijn waardes die hij trapt en of dat wel menselijk is. Dat soort zaken. Maar Pogacar geeft dus ook aan van joh, denk dat mijn concurrentie hier gewoon informatie uit kan halen over hoe en welke zones ik goed ben en wat ik kan trappen. En dat ze daar hun tactiek op kunnen afstemmen.
Ja, maar even terug, Evert. Wat haal jij er dan uit als jij wattages van een tegenstander ziet?
Heel simpel. Ik zie dat wat voor een wattage Boris Stijn bijvoorbeeld fietst en hoeveel harder die rijdt. En hetzelfde geldt voor Andy Buggeren. Die hebben ze wel online gezet op Strava. Dus daar kan ik wel mijn... kan ik wel dingen uithalen, zeg maar.
Heb je over Lanza bijvoorbeeld conclusies getrokken op basis van die anderen dan?
Ja, zeker.
Het zijn toch Duitsers, dus die kunnen deze podcast niet luisteren. Wat heb je van hun geleerd?
ik ga sowieso nog een stukje met mijn aerodynamica aan de slag. Dat heb ik eruit gehaald.
Nou, je kan natuurlijk wel zien ook hoe iemand zijn wedstrijd indeelt. Dus komt iemand in het begin voorbij, rijdt hij hard weg en blijft hij daarna steady. En dan weet je natuurlijk ook van, oké, dat doet hij altijd en hij trapt zoveel en daarna zakt hij in.
Dat zijn zeker ook dingen waar ik voor een wedstrijd naar kijk. Van hoe deelt iemand vaak zijn wedstrijd in? Begint hij heel hard inderdaad en gaat hij dan langzamer? Of is het iemand die vaak zijn wedstrijden heel gelijkmatig trapt? Of kan hij zomaar 20 minuten lang op 350 watt trappen en dan weer doorrijden, zeg maar, vlak tempo? Als je dat soort dingen weet, wat iemand doet, dan kan ik, als ik daarachter rij, zeg maar, dan weet ik van oké, dikke kans dat hij nu dus 20 minuten al gas geeft en vervolgens weer zijn eigen tempo pakt om iemand los te rijden, zeg maar. Dus dat zijn zeker dingen die je eruit haalt.
Maar onderling zeggen wij ook wel altijd van joh, die powermeters, je kunt het ook eigenlijk helemaal niet vergelijken. Het ene merk is het andere niet. Zelfs als je twee dezelfde merken hebt, dan ja, heb je toch nog wel, kan dat echt nog wel verschillende waarden uitslaan, zeg maar. Het is ook al moeilijk of zo. Je kunt daar niet direct iets mee. Je kunt het niet één op één vergelijken in ieder geval.
Je moet voorzichtig zijn met de conclusies die je uithaalt. Dat absoluut. En ja.
Maar goed, ik begrijp bijvoorbeeld de Pogacar begrijp ik wel. Want als hij ergens besluit 20 minuten van de finish vol weg te rijden, dan kunnen ze zien wat hij die 20 minuten waarde is die hij kan trappen. En dan weten ze ook wat hij straks 10 minuten zou kunnen trappen, zeg maar. Dat kunnen ze ook zien. En hoe ver je van tevoren bij hem moet aangaan om hem wel te kunnen kloppen bergop.
Ja, zeker in het wielrennen kun je er gewoon echt hele berekeningen op loslaten natuurlijk. Als je iemands gewicht weet en als hij in de ontsnapping zit, dan weet je wel ongeveer hoe hard en hoe lang die erover kan gaan doen. Met welk wattage. Dus dat is in het triathlon nog wel anders. Maar waarom deel jij ze niet dan? Want ik denk niet dat er bij jou veel concurrenten zijn die zien van, hey, daar moeten we wat mee.
Nee, ergens schaam ik me gewoon voor mijn lage wattages.
Nou, dat is het. Dat vind ik, daar ben ik op zich, heb je wel een punt, want... Kijk, ik ben, jij weegt tegenwoordig net zoveel als ik, sinds je gestopt bent met het eten van chocopasta. En wij wegen dus nu evenveel. En wij hebben, zeg maar, relatief een heel laag vermogen. Dus als ik zeg, oh ja, mijn FTP is 310, dan lacht iedereen me gewoon uit. Dat doen ze gewoon. Oh, zo weinig. Ja, dat kan ik ook. Ja, dat kan ik ook. Maar dat is nog steeds wel dik 4 of bijna 5 watt de kilo.
Ja, maar daarom zegt het ook niet zoveel. En dit is ook heel erg persoonlijk, inderdaad. Ja. Dus het gaat uiteindelijk om hoe snel je van A naar B fietst. Hoe snel je dat rondje rijdt. En of je dat nou met 260 watt doet of met 330, dat boeit geen fuck als je maar hard gaat.
Ja, maar voorbeeld voor mij bijvoorbeeld Maastricht is... Daar zie je nu in de einduitslagen zie je daar een eindtijd. Maar ik heb mijn laatste twee rondes echt keihard ingeleverd. Dat heeft twee redenen. Eén is, op een gegeven moment heb ik iemand op kop gedwongen en die kon het tempo niet meer bolwerken. Maar de laatste ronde moest ik zelf weer op kop. Toen kreeg ik mijn wattage ook niet meer rond. Ja, dat vind ik gewoon balen. En dan heb ik geen zin om dat aan iedereen te laten zien. Dan zien ze maar dat ik gewoon dat rondje met 41 gemiddeld heb gereden. En niet dat ik de eerste helft met 42 gemiddeld reed. Weet je wel? Dat vond ik gewoon shit. Dus dan denk ik dan maak ik even geen wattage online.
Maar je deelt het hele bestand überhaupt niet.
Nee, ik haal hem van Strava af.
Jammer voor die kudo's, man. kun je juist veel kunnen wedstrijden. Ja,
dat weegt op zich ook nog wel zwaar. Dus, nou ja, het kan best zijn dat hij over een week wel online staat. Maar ik had er nu gewoon geen zin in. Ik dacht, ja, ik ben gewoon niet blij. Maar mijn lopen daarentegen heb ik ook online laten staan. Ja, daar kun je ook gewoon aan zien hoe iemand zijn race indeelt. En hoe iemand loopt. En of iemand zich opblaast of niet. Ja, en ook daar kun je bij mij zien dat ik daar niet hard heb gelopen. Maar je ziet ook dat ik een lage hartslag heb. Ja, dus maakt het zoveel uit op de fiets, Evert? Zeg maar, als je dat bij het lopen ook kunt zien. Ik vind het nog steeds een beetje dubbel.
Nou ja, het feit dat jij er zo geïnteresseerd in bent, zegt mij al genoeg dat er nog veel meer mensen zijn die het heel graag willen weten. En ik vind het wel mooi om dat ook wel mysterieus te houden.
Nee, ja, kijk, maar dat is denk ik ook wat ik zeg. Mensen vergelijken alleen maar absoluut. Maar die bekijken niet van, oh ja, gedurende het seizoen weegt hij maar 62,5. Ja, daar wordt zeg maar niet meegenomen. En oh ja, nee ja, die trapt maar zo weinig.
Ja, maar het is ook wat ik zei. Hè. Het doet er ook niet toe. Het gaat om die fietstijd die je neerzet. En niet dat wattage wat daarbij hoort. Of wat je daarbij getrapt hebt. Daar gaat het niet om. Dus het is totaal niet... het boeit niet.
Het enige wat je kunt zien is aan je eigen wattages, aan je eigen waardes. Of je voor jou doen een goede race hebt getrapt. Dat kun je wel zien.
Nou ja, die conclusie kon ik wel trekken naar Lanzarote. Maar die hoef ik wat dat betreft ook niet met iedereen te delen voor mij. Ik bedoel, dat is mijn eigen ding en dat is...
Exact. Nou ja, ben ik het wel mee eens.
Wat ik ook wel begrijp waarom mensen hun wattage niet willen delen, is wanneer je op 8 meter zit in plaats van 10, dat zie je er natuurlijk ook in terug. Dus je kunt op een gegeven moment waardes zien dat iemand hele lage waardes heeft en hoge snelheden. Ik zou ook, kan ik me voorstellen dat mensen daar conclusies... overtrekken op basis van hoe netjes je de afstand hebt gehouden tot je voorgangers.
Maar dan moet je wel echt diep erin duiken. Dan denk ik van, goh, dan ga ik zelf wel een uurtje extra trainen.
Dat sowieso.
Hey, maar Brees, jij had hetzelfde weekend ook een wedstrijd.
Ja, zeker. Ik zat eerst de zaterdag de hele dag mijn Ironman tracker te refreshen. En zondag mocht ik vervolgens zelf aan de gang. Was best wel episch op de fiets. Want het begon onweer, jongen. Hagel, windstoten, niet normaal.
Wat was de afstand? Even een stapje terug.
Het was een kwart triathlon in België. De Steengoed Maas triathlon. Dat was ook het Belgisch kampioenschap. Dat was in de middag. Het zwemmen ging heel lekker. Ik had voor het eerst weer dat ik met mijn wetsuit zwom. Eigenlijk had ik de dag ervoor voor het eerst weer met mijn wetsuit gezwommen. Konden we het parcours even zwemmen. Maar echt wel chill hoe fijn weer zo'n wetsuit zwemt. Hoe veel harder dat gaat, opmerkelijk. En het fietsen, ik had totaal geen goede benen. En ik zat de hele tijd al te hopen op het lopen. En dat was ook niet normaal. Er kwamen groepen voorbij. Het was dus denk ik een soort ouderwetse NRW-liga. Daar hebben we wel over verteld. Een niet-steenwedstrijden waar gewoon enorm hard gesteend.
Op de tijd van tevoren.
Ja, op de tijd van tevoren. Dan zegt de jury van tevoren, oké, het is niet steren, maar we controleren niet. Succes.
Ja, precies. Nou, er was geen jury die dat zei, want ik heb helemaal geen jury gezien überhaupt. Dus dan gaan atleten vaak al een beetje aan gang. Maar volgens mij kwam ik erachter, wel eens een keerpunt in het fietsparcours. Ik kwam erachter dat er iets van 5 man in een kopgroep zaten en ik zat met een man of 8 in een tweede groep. De laatste ronde gingen we toen in. Ja, het sloeg helemaal nergens op. De eerste ronde had ik ook alleen gefietst en toen haalde iemand van Aloha mij in, die later de kopgroep aanvoerde. En toen keek ik achterom. Toen zag ik gewoon dat er iets van 3-4 man in mijn wiel zaten. En toen zei ik, yo, is het de hele tijd al? Toen zei ik, ja man, die zit de hele ronde al in je wiel, zei die. En toen heb ik maar gewoon meegereden in die groep. Met net iets meer afstand dan de rest. Mocht de jury zijn, dan zullen ze altijd eerst de ander pakken dan mij pas. Maar goed, die laatste ronde, het waren 4 rondes. Het begon te waaien, jongen. Ik durfde ook niet meer in mijn lichtstuur te liggen. Na een keiharde hagel, onweer. En toen, maar echt keihard, hè. En toen werden wij van het parcours afgehaald, toen we precies klaar waren met fietsen. Toen heb ik gewoon gauw al mijn spullen gepakt.
Je mocht niet gaan lopen? Hagelen.
Nee, je mocht niet. Het lopen was heen en weer op een dijkje. En met die onweer was het ook gewoon gevaarlijk. Ja. Dus ik heb gewoon al mijn spullen gepakt. En er zat ergens aan... Het hek stond open van de wisselzone, dus dat was de kortste weg. Dus daar ben ik gewoon gauw weggerend met mijn fiets en alles.
Zonder controle?
Ja, zonder controle. Ja joh, het was echt een chaos.
Je had ook een mooiere fiets kunnen pakken.
Ja, daar was ik toen niet zo scherp op. Want ik wilde gewoon Ik wilde gewoon even droog.
Oh, was je maar wat scherper geweest.
Ja, shit. Had ik nu een mooie... Nou, ik weet niet of ik een mooiere fiets kan pakken. Maar goed, dus ik ben toen naar een tent gerend. Want we waren met Aloha op die camping. Dus we hadden een grote partytent mee. En ik kwam naar binnen in die tent. Iedereen stond ook zeg maar met de handen vast aan die tentpalen. Want anders waaide die tent gewoon weg, die partytent. Ja, en dat was het verhaal een beetje. Ik wilde best wel graag lopen, maar ja, dat kon niet. Ja, dat was wel episch.
Steengoed verhaal.
Steengoed.
Ja, en daarna is het BK Belgisch kampioenschap is afgelast. Dat ging niet meer door.
Die mocht überhaupt niet meer starten. Maar ik heb nog een vraag. Zag je dat terug in je wattage toen je vervolgens in de groep ging rijden?
Ja, die hou ik geheim. Die hou ik heel erg geheim. Zo geheim dat ik ze zelf ook niet heb.
Ja. Voor de luisteraars, Bouke weigert een wattage meter te kopen. Omdat Diederik en ik dat min of meer hem hebben opgedrongen dat hij die moest kopen. En nu is hij koppig.
Ik heb Bouke een keer voor €50 een vermogensmeter aangeboden. En toen zei hij, nee, dat wil ik niet.
Ja, maar dan zou ik ook niet vertrouwen voor €50.
Nee, sterker nog, Diederik zei, ja, heb je nog interesse? Ik heb nog deze en deze powermeter. Zonder maar een prijs te vermelden. En toen zei ik ook al gewoon meteen nee. Toen wist ik niet eens dat die €50 was.
Ja, voor jou €50.
Ja, precies. En anders had ik het ook gewoon niet gedaan.
Nou, even nu voor de luisteraars die een powermeter voor €50 willen.
Hey, trouwens, er was nog iets grappigs tijdens die wedstrijd. Ik weet niet of jullie wel eens in België wedstrijden hebben gedaan, maar dan moet je altijd zelf je wisseldoos meenemen, toch?
Oh ja, zo'n kratje
meegemaakt.
Ja, dat weet ik
niet. Wij hadden geen idee, niemand had dat. Maar we hadden wel biertjes gedronken die avond ervoor. Dus ik had gewoon een bierkratje gepakt, dat ik die flesjes uitgegooid is. En toen kwam ik gewoon met die bierkrat met mijn wissel, en toen kwam ik zo die wissels al mee.
Dat was super. Ja, en dan kom je als vijfde het water uit of zo. Mooi vooraan.
Ja.
Dat is wel tof.
Hey, maar ik heb nog wel iets. Die luisteraars mogen van mij die powermeter voor €50 kopen. Maar dan mag ik ze wel ook, net als bij Brace, gewoon de komende 25 jaar treiteren.
en ze moeten al hun gegevens doorgeven aan jou, hè?
Ja, alle data.
Alle data.
Ja, maar die powermeter, het is ook... Cornelis, jij wilt gewoon graag dat ik een powermeter heb, zodat jij lekker die getalletjes kunt
vergelijken. Ja, dat is het ook. Ja, Cornelis wil alles weten.
Nee, ja, ik vind dat heel interessant. Ik vind dat leuk.
Ja, maar ik heb nu een tax met powermeter, dus ik heb daar nog niet heel veel op gereden. Ik heb hem in de zomer werd hij pas geleverd. Maar van de winter kun je lekker mijn getallen door gaan pluizen.
Ja, dat is leuk. Daar heb ik zin in. Dan kunnen we ook vergelijken en dan kunnen we samen de Alpe d'Huez op Zwiften. Als jij een Zwift abonnement als je wilt uitgeven, €15 per maand.
Het is wel erg veel, zeg. Hey, maar voor de week ervoor had jij ook nog een wedstrijd, Cornelis. Want jij zat toen in Oostenrijk toen we opnamen.
Ja, klopt. Dat was vlak voor mijn EK en mijn pro-debuut. Dat was de EK half in Oostenrijk. Ja, ik zal daar niet te lang meer over uitweiden. Dat is al even geleden. Maar ik moest zwemmen zonder wetsuit. En voor mij was dat de eerste keer dat ik zwom zonder wetsuit sinds corona, denk ik. Want ik heb alles met wetsuit getraind. Dus ik zwom slecht, echt heel slecht. Dat heb ik de eerste kilometers op de fiets gevoeld. Het was echt een heuvelachtig technisch parcours. Dat sturen, dat vind ik heel tof. Maar mijn voorblad was te klein, dus ik kon bergaf niet genoeg meetrappen. En dus daar verloor ik veel tijd op. Uiteindelijk een prima fietstijd. En het lopen ging ook prima. Ik liep iets van 1:19. Dat was ook keurig. En ook met 35 graden. Tegen de laatste rondes aan. Dus uiteindelijk 30ste of 31ste of zo. Redelijk resultaat. Ik had met een minuutje sneller was ik 5 plekken opgeschoven. Dus dat was nog wel, was wel jammer. En dat had er echt nog wel ergens in gezeten. Bijvoorbeeld in mijn wissels. Maar voor nu was prima. Het was vooral een hele vette ervaring om een wedstrijd te doen in de Oostenrijkse Alpen. Het was echt heel vet. Dus nu heb ik over 2 weken doe ik de Alpe d'Huez triathlon, de korte. Dus dat is wel dat is ook wel weer heel tof. Dat is niet zo technisch, dat is vooral klimmen, maar dat is wel cool.
En wil je nou meer wedstrijden als pro doen?
Ja, nou ik zou heel graag het WK lang willen doen als pro. En in Almere is dat dit jaar en Evert en Diederik die starten daar.
Battle.
Joehoe. Dat zou echt heel cool zijn. Ik heb daar vorige week met Diederik een battle voor uitgevoerd. Op de halve in Maastricht, de 043 triathlon. En daar moest ik top 2 halen. Nou was het zo vrij zuur dat Menno Koolhaas de dag ervoor uitviel. En dus ook aan de start stond op de halve triathlon. Dus
ja, die viel uit op het NKOD op zaterdag in Rotterdam. Daar reed hij lek. Toen heeft hij s'avonds de organisatie gebeld. Zegt, yo, mag ik op zondag nog even meedoen aan die halve?
Ja, en dan is hij gelijk de gedoodverfde favoriet. En dat maakte die ook waar. Die won ook echt met een grote afstand. En daarachter zaten Niek Heldoorn. Die maakte zijn debuut op de halve. Deed hij echt onwijs goed. En Milan Brons. En Milan die zwom anderhalve minuut harder dan ik. Die fietste in het begin langzaam weg. Maar die is op een gegeven moment ook iets versneld. Waar ik vertraagde. En toen had hij uiteindelijk echt ruim 5 minuten toen we aan het lopen waren. Dus die was ook niet meer binnen schootsafstand. Dus ik was 4e in plaats van top 2. Dus nu moet ik op de zegen van de bondscoach wachten. En ik kom waarschijnlijk op de reservelijst te staan. Dus hopen echt? Dat iemand geblesseerd uitvalt.
Oh. Maar waarom moet je... Want de top 2 mag. Milan is dan 3e, dus die... Nou ja, als Menno niet gaat, dan kan ik me voorstellen dat Milan dan mag. Mm-hmm. Maar er zijn ook nog wel andere jongens die daar kans en aanspraak op mogen maken, neem ik aan, toch?
Mm-hmm. Ja, klopt. Er zijn een paar dingen. Je moet expliciet aangeven dat je dit als hoofddoel hebt bij de bondscoach ruim van tevoren. Nou, dat heb ik uiteraard gedaan en een aantal andere jongens ook. En daarnaast vindt de bondscoach Rick van Tricht het gewoon belangrijk dat je laat zien dat je er ook echt wat voor over hebt. Dus dat je, nou ja, op zo'n moment zoals in Maastricht er gewoon staat. En er zijn gewoon een aantal jongens die dat niet hebben gedaan.
Nee, er was natuurlijk best wel wat soort van commotie over. Zo van, ja, hoezo kwalificeren op een halve voor een hele? Maar ja, ik zag het niet echt als kwalificatie. Kijk, de selectiecriteria voor de selectie lange afstand, die zijn al jaren hetzelfde. Als je eerste of tweede wordt op het NK halve, dan hoor je in die selectie. En als je in die selectie zit, mag je starten. Nu is het NK halve ver doorgeschoven en heeft de NTB bepaald. Die wedstrijd in Maastricht zien wij als selectiewedstrijd voor
als NK.
De selectie lange afstand. Ja, als NK eigenlijk, ja. Dus als je daar goed presteert, zit je in de selectie. Dus mag je starten. Het is niet direct een kwalificatiewedstrijd.
Nee.
De kwalificatie is, zeg maar, je deelname aan het WK lang als pro is gevolg van het feit dat je in de selectie terechtkomt.
Ja, exact.
Ja, oké. Okay. Maar dan word jij nou dus 4e, Cornelis. En dan zou ik het best wel raar vinden als je alsnog geselecteerd wordt voor het WK. Terwijl het dus eigenlijk dus... Ja, zat je ver van de kwalificatie-eis af. Je hebt nog nooit een hele gedaan.
De vraag is, zijn er andere atleten die datzelfde doen en daar dat als hoofddoel hebben en dat ook laten zien? In plaats van alleen maar roepen.
Ik weet er sowieso één die dat wel duidelijk heeft aangegeven.
Ja, wie zou dat willen?
Tom Oosterdijk.
Maar waarom was hij dan niet op in Maastricht?
Omdat hij dat niet wist dat die wedstrijd was voor het als selectiemoment. Dat heeft hij nergens gelezen en nergens gehoord.
Ja, dat is 3 weken van tevoren bekendgemaakt.
Ja, maar dat is, ik snap, dat vind ik ook al raar. Want ik weet dat Tom Oosterdijk is naar Kenia geweest. Dus die heeft totaal geen voorbereiding gehad voor die wedstrijd. Dat is natuurlijk ook al een tijd geleden gepland.
Ja, maar iedereen heeft toch die 3 weken? Ik ook. Ik heb 2 weken voordat ik deze halve deed een andere halve
gedaan.
Ja,
maar
dat is
goed,
voor mij niet ideaal,
anders,
hoor.
Als je dan wat anders gepland hebt en zeker iets wat alleen maar waar je alleen maar fietst, dan kan ik me goed voorstellen dat je niet klaar bent dan voor zo'n wedstrijd. En dat je dat niet in één keer nog kan omgooien.
Ja, als nee, dat je hoofddoel is, ik snap het ergens wel, maar ik denk als dit je hoofddoel is, dan
ja,
zit je letterlijk alles opzij.
Hij heeft natuurlijk wel ook andere wedstrijden gedaan, om zich kwalijs naar Amerika geweest om het goed te doen eigenlijk. En hetzelfde geldt voor Michiel de Wilde.
Ja, van Michiel weet ik dat hij niet wil.
Oh, die gaat niet naar het WK. Wilt niet.
Michiel die wilde niet.
Ja. Nee, maar goed. Maar zo zijn er nog wel een hoop andere jongens, denk ik, die in het verleden op het EK gestart zijn en ook wel graag eens pro willen starten. Ja, ik vind het wel een moeilijke discussie, hoor. Want
het is
nu starten
zo,
er sowieso al 2 mensen die nog nooit een hele gedaan hebben. Dus dat is, ja, dat roep ik altijd al. Een halve is 100 keer anders dan een hele.
Niek en Milan.
Milan heeft wel hele gedaan. Ja, die heeft hem niet gefinished.
Nou ja, dan heb je hem niet gedaan wat mij betreft.
Ah ja, goed. Je hebt niet gelopen. Hij heeft niet gelopen.
Nee,
dan,
je hebt totaal geen ervaring met hoe het is.
Je hebt geen idee.
Je hebt geen idee, jongen.
Nee, maar ik snap ook wel dat het raar is. Maar dat is een beetje, zeg maar, de situatie waar we hier in Nederland in zitten. De spoeling is niet heel groot. Er steekt niemand met kop en schouders bovenuit. Er is niemand duidelijk die zegt, jij hoort erbij. Nee, als zeg maar op basis van de nog in te vullen plekken.
Nee, nou ja, maar dat is ook, een beetje de discussie die er is geweest. Van de huidige A-selectie heb je ook gewoon geen idee wat ze kunnen.
Nee, maar daar zit niemand bij die nog nooit... Die, zeg maar, iedereen heeft al wel eens een hele gedaan. En van iedereen is bekend wat hij zou kunnen.
Nou ja, en dat is wel een ander verhaal. Even advocaat van de duivel spelen nu. Hè? Stel, mensen kijken naar het resultaat in Maastricht en die zien jouw resultaat direct in Maastricht. Want dan moet je zomaar zelf maar vertellen wat daar misging. Maar dan zouden mensen ook kunnen zeggen van ja, wat gaat hij daar doen? En hetzelfde geldt, nou ja...
Nou, ik kan je zeggen, dat is ook gebeurd.
Ja, nou, maar precies. Maar hetzelfde maar geldt voor Dirk Wijnalda. Zat drie kwartier volgens mij achter mij op Lanzarote bijvoorbeeld. Dan kunnen mensen ook een vraagteken stellen. Of zeggen van, nou ja, oké, dat is nou eenmaal het niveau en dichterbij komt er niemand. Dat is natuurlijk ook een conclusie die je kunt trekken. Of,
En er zat ook nog een Nederlander voor, denk ik.
Ja, precies,
Mag die dan naar het WK?
Ja, bijvoorbeeld.
Die wilde niet door het gedoe van de kwalificatie heen. Vond die te veel rompslomp. Dus,
nou ja, als hij dus op Lanzarote goed gedaan had, dan had hij zich kunnen kwalificeren volgens mij. Dan is het helemaal geen geroep.
Nee, volgens mij. Ja, ik weet niet of daar een kans in zit. Als je,
ja, zeker. Als je laat zien op een, als je ergens hebt laten zien op een hele waar je het goed gedaan hebt. Dan
nee, precies. Dat klopt. Dan krijg je een aanwijsplek. Als jij buitengewoon goed presteert.
Nou ja,
zeg
kijk,
maar.
In principe, Cornelis, krijg jij ook die aanwijsplek. Dat is de aanwijsplek.
Nee, ik heb geen aanwijsplekken. Ik stap de reservelijst.
Maar... Maar ben jij al zo... Jij zit al zeker dan? Dat je
dat nou, nee, dat wordt over 2 weken wordt dat ingediend. En waarschijnlijk kom ik op de reservelijst.
Dat is, bestaat dat eigenlijk überhaupt, een reservelijst?
Ik denk dat zij TZT, dat de bond, als iemand uitvalt, mensen kunnen doorschuiven.
Maar waarom start je niet als agegroeper?
Mag niet, ik ben op het EK gestart. EK Hoven.
Ja, je bent dit seizoen als pro gestart, dan mag je niet dit jaar terug naar agegroep.
Bij Challenge wel, toch? Bij Ironman maakt dat niet uit. Bij Ironman is dat anders. Bij Challenge maakt het niet uit.
Oh, dat is wel een goeie, inderdaad.
Dat is de Ironman-regel. En dat geldt alleen voor Hawaii, volgens mij ook.
Age group is niet.
Age group is voor amateurs.
Nee. Het zou serieus, als dat mag, dan moet ik nog eens even uitzoeken dan. Ik was in de veronderstelling dat het niet mag. Ja, is de kans dat ik dat doe. Maar ik vind wel vooral ook heel tof om met jullie te racen. Te racen. Ja, ik weet ook dat ik jou niet zie tijdens die hele race niet. Ja, de eerste 10 seconden. Als ik op je heupen lig om jou af te remmen.
Je weet het niet. Het is een lange dag. Je weet het niet. Nee, er kan van alles gebeuren. Het zou gek zijn als het gebeurt. Dan is er iets aan de hand. Maar je weet het niet. Maar het is moeilijk. Kijk, Tom Oosterdijk die had een hele goede hele kunnen doen. Had hij een aanwijsplek gehad.
Ja.
Of hij had in Maastricht 1 of 2 kunnen finishen, had hij ook een plek gehad. En dat is, ja, weet je, dat is gewoon, het is lastig. Je zit met een bondscoach. En kijk, Rick is wel iemand die hecht, zeg maar, best wel veel waarde aan het feit dat je je toewijding laat zien. En hem ook laat weten, dit wil ik en zo ga ik het doen. Dit is mijn plan. En dit heb ik nog nodig. Of, weet je, dan wil hij altijd wel met je meedenken of... ja, je input geven. En, ja, het is niet altijd een hele makkelijke man. Maar jij laat zien dat je het wil, ja, dan is er best wel veel mogelijk.
Hey, even iets anders. Rick van Tricht, heeft hij niet bij het leger gewerkt of zo?
Ja, daar was hij dus ook.
Ja, maar dan moet je wel goed met Tom Oosterdijk overweg kunnen. Ja. Met dezelfde gedachtegang.
Tom Oosterdijk is afgevallen, hè, in dat programma.
Ja, die is gewoon...
Ah, oké. Okay.
Oh ja, geen spoilers. Maar nee, Rick van Tricht, jongen. Rick is het leger.
Ja. Maar dat snap ik dat Tom Oosterdijk daar geen interesse meer in heeft.
Ja, het is niet heel logisch wie die plekken gaan invullen. Zeg maar. Hè? En dat maakt het zo lastig.
Ja.
Dus ja, dan zegt Rick, vind ik terecht, laat maar zien.
Zou het toch mooi zijn, Wally, als we met z'n drieën aan de start staan daar?
Nee, absoluut. zou zeker tof zijn, maar ik zou ook... Maar als ik naar jouw resultaat in Oostenrijk kijk, tussen de pro's, zeg maar, dan denk ik ook wel van, ja, moet je dat dan willen? Dat is een andere vraag.
Dit knip ik eruit.
Geluk dat je monteert. Nee, maar dat is wel een serieuze vraag.
Nou ja, je moet je ook niet gek laten maken, denk ik. Het is nog steeds een hele en ik denk dat er geen verschil is, hè, zeg maar persoonlijk gezien voor Cornelis, op het moment dat hij hem als age grouper of als pro zou doen. Je nou, uitvoering...
Ik denk dat je als age grouper misschien een leukere race gaat hebben dan als pro.
Ja, meer mensen om je heen.
Ik was
ja,
in,
als je als age grouper gestort was in Oostenrijk, was je 15e geworden of zo?
Nee, 50.
Mocht je met een wedstrijd zwemmen.
Nee, mij
en mocht ik met wedstrijd zwemmen?
Voor.
In mijn leeftijdsgroep was ik 5e. Ik denk
ja,
dat er...
Ja, ja, maar tussen de...
Nee, tussen minder dan 10. Minder dan 10.
Ja?
Ja, zeker. En die zwom inderdaad met wedstrijd. Nou, dat had me 3 minuten opgeleverd.
Terug naar dit onderwerp. Hè, terug naar ook de vorige podcast. Navi Tom Heundaal, waarvan wij zeiden, ja, die gast, wat doet hij als agegrouper? Die wil sneller dan jij.
Ja.
Dus terecht mijn vraag opnieuw. Wat doet hij als agegrouper? Heb je hem dan nog gevraagd?
Ik heb hem niet meer gesproken, helaas.
Hij was zal gedoucht toen jij binnenkwam. Ja.
Maar hij heeft uit zijn Instagram profiel ook staan iets van professional agegrouper of zo. Ja, ja, ja.
Dat kan ook alleen maar in Duitsland, hè?
Mooi, ja, ja. Dat,
Ja, maar het is sowieso wel interessant, want ik snap dat die stap van agegrouper naar pro is ook gewoon heel groot. En die keuze die je moet maken is ook best wel heel lastig dan, denk ik.
Ja, ik vind dat dus helemaal niet. Wat zou jij, kijk Tom bijvoorbeeld, hè, Navi Tom, die leeft al als pro. Hij werkt parttime volgens mij, hij traint als een pro, hij eet als een pro, hij slaapt als een pro. Hij wordt wakker
en
als
pro. En voor profies.
Ja, maar hij start als racecooper. Wat zou dan nog het verschil zijn? Ja, misschien de druk?
En het wedstrijdverloop. Ik bedoel, Cornelis laat ook al weten dat hij zonder wedstrijd moest starten, terwijl de racecooper zonder starten. Dus daar zit al het verschil in. Vaak is het niveau zwemmen bij de pro's echt veel groter en hoger dan bij de top racegroep. Dus als agegroepen rij je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat is wat Tom Oosterdijk bijvoorbeeld en Michiel de Wilde nou ook merken als pro starten. Je zit gewoon anders in de race. En dat maakt het gewoon heel anders.
Eens. Kijk, ja, ja. Kijk, voor mij zijn 2 dingen. 1 is, ik vind het gewoon echt tof om met jullie te racen. En met name ook met Diederik. 2, ik weet dat ik...
Je in mijn voeten kan liggen.
Nou, precies. Ik weet dat ik met zwemmen vaak bij jou in de buurt zit. Ik weet dat ik met mijn huidige niveau met fietsen nou 100 kilometer mee kan. Misschien wel 180, dat weet ik niet. En qua lopen op de korte afstand zijn we gewoon erg aan elkaar gewaagd. En ik weet niet of dat op het lang zo is, maar dat zou ik graag meten in een directe battle. En dat kan niet als ik als agegrouper start.
Dus ik vind het mooi om te horen, eigenlijk ben ik jouw grote inspirator.
Nee, eigenlijk verwacht hij jou te gaan verslaan. En denk jou, nee, hij jou aan het te kunnen verhelen. Dat is
ja, dat zijn jouw woorden even.
Ja, maar dat is toch wat je
ja,
zegt.
Ja, maar jouw gedachte, Cornelis.
Nou, kom maar op.
Ja, mooi.
Ja, maar dat had ik in Maastricht. Maar dat is wel leuk. Dan gaan we nou naar Maastricht. Want dat had ik in Maastricht ook wel verwacht. Die kom maar op.
Ja, nee. Voor mij was de druk te hoog.
Ja. Diederik maakte de dag van tevoren al een fout. Een grote fout.
Een age group fout.
Absoluut.
Ja.
Nou ja. Oké, ik ga het vertellen. We zijn, zeg maar, verhuisd. Hè, een paar maanden geleden. We zijn nu een beetje aan het verbouwen en we hebben nu iets van 4 ingangen en uitgangen, die we ook alle 4 gebruiken. En Cornelis en ik hadden de auto ingepakt en we komen door de ene deur naar binnen. We gaan naar de woonkamer, we drinken nog een bakje koffie en we zeggen, kom, we gaan. En we gaan door de andere deur naar buiten. En onderweg, zeg maar, naar binnen, zeiden we nog, oh ja, deze tas moeten we nog even pakken. En we gingen koffie drinken en we lopen zo weg. En letterlijk rijden we in Maastricht de straat in waar we gaan logeren. Ik krijg een appje van Bo. Heb je deze spullen ook nodig? Zo, god. Dus dat was mijn voeding, mijn helm, mijn fietsschoenen en mijn loopschoenen. Dus toen dacht ik, shit, moet ik heen en weer rijden? Maar toen heb ik gelukkig, zeg maar, via iemand gevonden die de ochtend van de wedstrijd zelf nog naar Maastricht kwam. Toen heeft Evert voor mij... die is naar Oosterbeek gereden, die heeft die tas opgehaald en afgezet in Lent bij Nijmegen, waar dus die mensen woonden. En toen heb ik 's ochtends om een uur voor de start nog mijn spullen teruggekregen. Maar ja, dat was dus alles behalve vloeiende en soepele voorbereiding. En nou ja, het zwemmen ging wel aardig nog. Hè? En toen wisselde ik naar fietsen. En ik dacht, wat gebeurt hier? Ik krijg geen lucht en ik kan geen vermogen leveren.
En ik mijn eerste 5 minuten nog een expres een wat lager wattage getrapt en af en toe omgekeken of Diederik eraan kwam, maar ik kwam niet.
Nee, ik kwam gewoon niet terug. Ik had hartslag 180 en ik kon maar 220 watt trappen. Nee, wacht, sorry. Ik had hartslag 180 en ik kon maar 250 watt trappen, terwijl mijn plan was, zeg maar, 270 of zo. En die hartslag zakte niet en het vermogen steeg niet, dat daalde ook alleen maar. En ik zat op die tijdritfiets en nou, dat was ook de eerste wedstrijd op die fiets. En dus ik had, zeg maar, best wel moeie armen van het zwemmen, gewoon kapotte armen eigenlijk. Ook omdat ik misschien net iets harder had gezwommen dan ik eigenlijk wilde, want Milan zwom weg. En ja, dat gebeurt me niet heel vaak, dat Milan bij me wegzwom.
Nee, en jij dacht, oh nee, maar Cornelis moet bij Milan blijven.
Ja, nou ja, toen op een gegeven moment ik lag in Milans voeten en ik wist dat Cornelis achter mij zwom. Toen dacht ik, shit, als ik hier los, dan verkloot ik Cornelis een wedstrijd, want die wil kwalificeren.
Dat is lief, jongen. Dus, dat is broederliefde, ja, dat gebeurt niet vaak.
Dus ik nog extra in het rood om die voeten te houden, maar ja, dat is dus mislukt. Achteraf hoorde ik van jou dat jij toen ook al los lag bij mij.
Ja, klopt.
Maar ja, dus en toen was ik aan het fietsen. En ik kon gewoon, ik kan me niet herinneren dat ik zulke slechte benen heb gehad. Nou, vervolgens was ik dus aan rondje 3 bezig. En ineens, klonk, lag mijn pedaal uit mijn kank. Toen dacht ik, wat is dit nou weer? Toen ben ik gestopt. En daar stond onder andere Rick van Tricht. En toen heb ik dus mijn schoen uitgedaan en mijn pedaal teruggeschroefd. En nou, toen ben ik weer op de fiets gestapt. Blijkbaar zaten die lagers gewoon even op slot of zo. En toen ben ik doorgefietst. Maar ja, ik wist toen al van, dit slaat nergens op wat ik hier doe. Dit komt helemaal niet overeen met wat ik getraind heb en met wat voor vermogen ik alles trainingen heb afgewerkt en blokjes en zo. Toen kwam de jury, penalty. Ik zo, wat? Ik kon niemands wiel houden. Ik werd links en rechts voorbij gereden. De steren zat er ook niet in. Nou, kreeg ik een penalty vanwege hulp van buitenaf. Ik zo, hulp van buitenaf? Ik heb zelf mijn fiets weer terug in elkaar gedraaid. Maar ja, 30 seconden dacht ik, ja, boeien, ik heb geen discussie gevoerd. Dus ik kwam in die wisselzone. Mocht ik eerst nog 30 seconden de penalty tent in. En toen heb ik nog 4 minuten de kilometer gelopen. Dat was op zich gewoon, ik dacht, ja, weet je, een knop om. Ik had eruit kunnen stappen, maar daar doe ik eigenlijk niet aan. Dus toen heb ik nog gewoon een stevige, ja, wat was het, 19,5 kilometer getraind. En achteraf nog verhaal gaan halen bij de jury van wat was er nou aan de hand. Die zeiden, ja, iemand zag dat je hulp kreeg. Ik zei, nou, zeker niet.
Maar dat is heel raar, dus want volgens mij moet de jury zelf dingen constateren, toch?
Ja, ze zeiden ook dat een jurylid dat had geconstateerd. Ja. Maar toen is de hoofdwedstrijdleiding nog naar Rick van Tricht toe gegaan en gezegd, heb jij hem geholpen? Want Rick die stond daarbij. Toen heeft Rick gezegd, nee, heb ik niet. En toen heb ik toch die penalty gekregen. Dus ja, Rick werd vervolgens heel kwaad op de wedstrijdleiding.
Die is genegeerd.
Nou, militair die hij is. Hij zei, je kan mij op mijn woord geloven. En dat heb je niet gedaan. Ik zei, ja, doe maar rustig, boeien, die 30 seconden, maar evalueer dit wel. Want ik heb ook geen jurylid gezien. Ik stond best wel achteraf. En iemand heeft het dus, jurylid heeft het dus van afstand gezien. Maar goed, slechte benen heb ik gehad, materiaalpech heb ik gehad. En die penalty heb ik gehad. Dus die kunnen we wel afschrijven. Ik moet de houding op mijn fiets even gaan aanpassen. Ik heb al een nieuw zadel gemonteerd. En nog even terug naar de bike fitter. Zodat ik ook onder extreme vermoeidheid gewoon in die aero-houding kon blijven zitten. Nou ja, voor de rest kreeg ik dus inderdaad van mensen te horen, wat was jij aan het doen? En je hebt vast niet getraind. Dus die kon ik nog eens even opschrijven en incasseren de dag na de wedstrijd. Toen dacht ik, ja, wat de hel, je weet helemaal niks. En iedereen, elk verhaal heeft altijd twee kanten. En dus dat is, ja, als je naar die uitslag kijkt, dan mensen zeiden ook tegen me, oh, fiets ging niet goed, hè? Loop ging wel lekker. Maar ik heb gewoon rustig gelopen in mijn beleving. En ook volgens hartslag. Dus en dat is toch, ja, mensen trekken altijd eigen conclusies.
Ja, te snel vaak zonder goed het verhaal te horen.
Ja, maar ja, goed, weet je. Maar dat is eigenlijk dat is de conclusie die we in het begin zeiden. Het enige wat je kan doen is je prestaties laten zien. En daarop mag je afgerekend worden. Dus dan moet je weer snel een goede prestatie laten zien.
Ik denk dat ik achteraf beter af was geweest als ik was uitgestapt. En dat is zo tegen mijn natuur in. En dat is zo niet hoe
maar
in elkaar
nou
zit.
Nou sla je een stap over. Hè? Want nou ga je dingen bedenken of anders zou je doen om wat anderen ervan denken. Maar het gaat erom wat jij erbij voelt en hoe jij erbij voelt. En wat anderen daarvan vinden en denken, ja, dat moet je gewoon links laten liggen. En,
nee, dat is ook zo. Hè. Dat is ook zo. Dat is absoluut waar. Alleen, kijk, als dat Rick van Tricht zou zijn, die zou zeggen, ja, je hebt een non-prestatie geleverd, ik zet je uit de selectie. Dan is dat natuurlijk wel kloten. Dan heb je alleen maar jezelf ermee. Dat is in dit geval niet zo.
Hij was erbij, hij zag het.
Precies, nee,
maar,
hij zag
ja,
het.
Maar goed, ik neem aan dat je niet op basis van één wedstrijd ergens uit wordt gezet of geknikkerd. Of, dan is het toch gewoon de volgende wedstrijd staarde wel. Punt.
Nou ja, exact. En dat is ook.
Wat is dan die volgende wedstrijd? Heb je iets gepland voor Almere?
Ja, ik ga zondag racen in de NRW-liga. dus dat is een kwart.
Daar ga je voorbehoud laten zien.
Voorbehoud in de NRW-liga. Nee, maar dat is wel weer 40 kilometer op de tijdritfiets. En daar ben ik op zich heb ik ook wel zin in. Om dus even te kijken of de aanpassingen die ik nu heb gedaan al... of ik al kan voelen van... Hè, eigenlijk even net wat jij zegt, ik voelde dat ik goed ging worden... Of ik nu al kan voelen of ik mijn vermogen kwijt zou kunnen.
Of je goed dat gaat worden. Beetje.
Ja, of ik...
ja, maar we zouden samen naar Grima gaan. Tweede Bundesliga in Oost-Duitsland ergens. Bijna in Tsjechië volgens mij. Nu moet ik daar alleen heen.
Meen je niet?
Ja.
Lekker is dat.
Dat is ook
ja, kijk.
En ik kreeg net een berichtje dat het zwemmen is afgelast.
Te veel water.
Dus terwijl dat ligt niet in dat rampgebied. Ik denk dat daar kunnen we geen wedstrijden doorgaan op het moment. Maar het zwemmen is in de riviertjes super.
In de Muldentaal.
De Mulden, ja.
Ja, maar er is te veel stroming of te hoog en dat gaat niet door. Nu wordt het een duathlon. En daarom was ik een beetje in paniek. Ik heb volgens mij nog nooit een duathlon gedaan. Ik heb wat tips nodig.
Je begint met lopen.
Ja.
Daarna moet je fietsen. En dan ga je weer lopen.
Ja. Oké. Okay. Oh, dat kan ik wel.
Oh,
thanks.
Dat is makkelijk.
Jullie hebben me helemaal gerustgesteld.
Neem twee paar loopschoenen mee, dat is vaak lekker. Dan kun je je tweede run versus schoenen aan.
Heb je dat?
Jawel, ik denk het wel. Ja, want het begin is gewoon knijterhard, hè? Die eerste run.
Ja,
want het is steen.
Alles is hard.
Je moet op die eerste run echt op 99% van je kunnen lopen. En dan de eerste kilometer fietsen op 100% van je kunnen. En dan hopen dat je in het groepje zit.
Ja. Ik heb er eigenlijk veel minder zin in dan wanneer ik lekker had mogen zwemmen.
Nee joh, je eerste duathlon, dat is toch ook mooi. Ik heb nog wel een tip, doe een hele goede warming-up.
Ja.
Zorg dat je in die warming-up al een paar keer echt wel in het rood gaat. Niet lang, maar zorg echt dat je gewoon heel goed je spieren doorbloed hebt en goed warm bent.
Nou, dat ga ik doen. Daar ga ik voor zorgen.
Want dat zorgt er dan voor dat je die eerste kilometer ook gewoon, zeg maar, voor jou volle bak kan.
Zorg dat je van tevoren goed hebt gedronken, dat je wat magnesium extra neemt, want de duathlon staat ook nog wel bekend om zijn krampopwekkende neigingen.
Ja, maar meestal is dat niet zozeer op zo'n korte afstand, is dat meer gewoon de combinatie fietsen lopen en de harde inspanning die je moet doen en niet zozeer magnesium. Ik weet niet of dat, ik denk dat het meer vermoeidheid spier is van de kramp. Dus als je niet gewend bent om magnesium te nemen, moet je het misschien ook gewoon niet doen.
Nou, ik heb van die bruistabletjes met
precies,
magnesium,
die bedoel ik.
Dat was een hele goede smaak.
Die bedoel ik.
Dus die ga ik nemen.
Maar doe dat...
En als we het over kramp hebben. Vorige week was
Pamburn.
Eerste divisie dubbele supersprint. Zwemmen, fietsen, lopen, zwemmen, fietsen, lopen. Allemaal heel kort. Toen kreeg ik ook kramp tijdens mijn eerste run. Maar ik kwam er vandaag achter. Ik had die fietsschoenen bijna niet gebruikt. Dat zijn van die triathlon schoenen. En de plaatjes van die fietsschoenen zijn veel verder naar voren. Ten opzichte van mijn trainingsschoenen. En ik heb net even een rondje gereden. En toen viel het me echt op dat het best wel een groot verschil was. Dus die heb ik ook weer teruggezet. Ik denk dat dan de belasting op de kuiten ook weer wat lager wordt. Dus nu hoop ik die kramp te voorkomen. En dan een buisje magnesium erbij.
Maar indirect heb je dus al een duathlon gedaan. Je hebt de vorige keer dus gelopen. Daarna nog een keer gefietst. En toen ook nog een keer gelopen.
Ja, het is alleen nog ook zwemmen tussendoor. Ja.
Dat is wel heftig.
Ja. Ja, dat is het zeker. Het is ook niet mijn favoriete format, denk ik hoor. De eerste divisie dit jaar bestaat uit 3 wedstrijden, waarvan 1 dubbele supersprint, een teamwedstrijd en een teamrelay. Dus er zitten helemaal geen normale wedstrijden tussen. Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
Nou ja, dat is jammer. Ja,
maar die dubbele supersprint, ik heb dat 1 keer gedaan. Ik vond dat superleuk.
Plus 1. Echt heel vet.
Ja, ik heb daar echt...
Ja, maar er zat wel even een groot verschil in tussen die eerste divisie, want dat is gewoon... Steyr. En die jullie toen hadden gedaan in Nijmegen, dat was niet Steyr.
Ja, dat klopt, ja.
En doordat het Steyr is, vereist dat echt een aantal piekinspanningen. Ja. Dus op de fiets, om er echt bij te komen. En dat gebeurt een aantal keer die wedstrijd. En ik merk gewoon dat dat iets is waar ik eigenlijk helemaal niet zo goed in ben. Terwijl als het niet Steyr is, dan kun je eigenlijk je race heel vlak indelen. Want je hoeft geen rekening te houden met een fietsgroep die je eventueel mist. Dus het is bij vlagen super intensief. En ja, dat is wel killing.
Wel heel nice. Cool.
Ja, wel een van mijn favoriete formats.
Leuk. Ja, ik moet zeggen, toen het 20 minuten voorbij was, toen werd het pas vet. Ik heb niet heel lang geleden de renner gelezen van Tim Calvé. En daar schrijft hij ook zoiets van, eigenlijk verandert nadat je klaar bent, al je afzien pas in genot. Lijden wordt een positief gevoel daarna.
Mooi. Op zich heeft hij een punt.
Hey, dat is mooi om, ja. Om deze podcast mee te beëindigen, denk ik.
Hé, hey, oh wacht. Horen jullie dat deuntje?
Ja. Heeft iemand nog iets besteld?
Nee, ik heb absoluut niets.
Ja, voor mijn fietsvakantieplannen heb ik wel het een en ander besteld.
Misschien moeten we hem anders deze week skippen.
Ja, deze lijkt keer. Me goed. Volgens mij is hij lang genoeg.
Tenzij Evert nog dingen besteld heeft.
Nee. Het is nou
doet je weegschaal wat nog? Of nee, je
weegschaal.
Of tosti ijzer?
Nee, nou weegschaal. Mijn weegschaal, dat is wel een goede. Ik was hem vergeten voor Lanzarote, dus ik heb daarbij een of andere Chinese toko een nieuwe gekocht.
Ja, dat is indirect ook
aan. Dat is ook aan. Ja, dat telt ook. Ja. Nou, mooi. Gefeliciteerd met deze aankoop.
Je hebt dus, wacht, ho. Je hebt nu dus twee weegschaals.
Twee keukenweegschaals.
Oké. Okay. Ik hou me aanbevolen.
€9.
Nou ja, laat dan maar zitten.
Ja, ik moet er toch ook op verdienen?
Importkosten vanuit Spanje.
Ja, precies. Dat is echt, ja, ik moest je opgeven bij de douane en zo op gezeik gehad.
Ja, met die poeders van jou.
Ja. Nou, oh, dat is toch wel een leuk verhaal. Op de heenweg. Ik doe dat vaak naar mijn handbagage, want het is en zwaar. En nou ja, dan heb je het bij de hand als je honger hebt. Nee, dat natuurlijk niet.
Dan kan je een hapje poeder nemen.
Ja, precies. Maar toen ging je dus door de douane. En toen werd ik er dus uitgehaald. En toen moest ik zo'n heel gesprek voeren. Maar die man die ging rare vragen stellen. Hij vroeg, nou eerst natuurlijk gewoon, heb je je tas zelf ingepakt? Zo, ja. Heb je dat gedaan voor of na het douchen?
Ja, wat?
De naam.
Okay. Ik heb nog nooit gedoucht.
Ja, en toen vroeg hij, en gebruik je wel eens crampjes? Dat ik ook, hè? Crampjes? Ja, crampjes. Zo, vind je mijn huid zo mooi of zo? Wat is dit? Ja. Maar echt allemaal hele random vragen. Gewoon een heel normaal gesprek, zeg maar. En toen was het oké.
Okay. Heel okay. Mocht je gaan.
En, ja, ze hebben wel eventjes zo'n, ja, dan nemen ze zo'n sample, maar niet van binnen. Maar gewoon van de buitenkant van je spullen. Controleer ze op sporen volgens mij van iets.
Ja, ja, op sporen.
Ze hebben die, hij zag natuurlijk die kwakzalver balsem van jullie.
De balsem.
Mooi.
Ja. Die mag niet in de handbagage. Liquid.
Ja.
Dat is vloeibaar. Die ben ik nu overigens uitgebreid aan het uitproberen. En ook na Maastricht, omdat ik dus niet zo lekker in die houding zat. Ik heb nog nooit zulke schuurplekken gehad.
Maar toen had je hem niet gebruikt, neem ik aan.
Nou, niet van tevoren, maar ik ben blij dat ik al twee kinderen heb, want ik heb geen ballen meer over. De tering, zeg. Maar dus, in plaats van de balsem ben ik overgegaan op de wondenwonder. Zo erg was het.
Zo, ja, lekker. Zo. Ja, mooi. Ik hoop dat het een beetje helpt voor je, want ik weet uit eigen ervaring dat dit soort schuurplekken niet heel prettig zijn. Ook in je spijkerbroek zit gewoon niet lekker.
Ja, joh, ik...
Je kunt het beste gewoon zonder broek rondlopen.
Ja, maar op kantoor kijken ze een beetje gek.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, dat een beetje een vreemde situatie oplevert soms.
Nee, maar we werken nu allemaal thuis, dus ik zit gewoon in mijn conference call zonder broek.
Ja, dat kan. Je moet niet weglopen.
Nee, niet opstaan. Okay.
Ah, nee, maar die wonderwonder, dat is wel echt, dat helpt, dat is wel lekker spul. Ben ik wel over te spreken.
Ja, mooi. Ik vind die balsem ook fijn, moet ik zeggen.
Ja, affiliate link in de bio.
Kwakzalver.
Ja. Hashtag sponsor.
En die knokpartij, die gaan we ook niet meer bespreken. Die zwemknokpartij.
Oh ja. Ja.
Dat is wel sensatie.
Ja.
Ik vind er niet echt wat van. De een pakt de een aan en die krijgt een klap terug. Ja,
ik vind er wel wat van. Allebei disqualificeren.
Ik ook.
Op het filmpje zie je een atleet en die duwt iemand heel hard onder. Wat je minder goed ziet is dat diezelfde atleet daarvoor door een ander wordt, door diezelfde persoon wordt ondergeduwd en dat hij eigenlijk een revancheactie pleegt. Waarna die uiteindelijk nog een keer weer wordt teruggepakt. Dat is wat je ziet.
Ja, ja, en ze stoppen echt met zwemmen en, om een beetje te knokken. Ja, ja. Dat vind ik vooral opvallend. Want een duw tijdens het zwemmen, dat is gauw uitgedeeld. Een duw terug ook. Maar ze stoppen gewoon allebei om...
te matten.
Ja, een beetje te knokken. Ja,
om frustratie eruit te vechten of zo.
Ja.
Het liep hoog op. Maar ik moet zeggen, als ik zo'n duw krijg, zoals die eerste, dan geef ik zeker een duw terug.
Dus jij vindt het niet verkeerd wat er gebeurt?
Nee, ik vind het verkeerd. Die eerste duw vind ik al verkeerd, want het is nergens voor nodig. Maar als ik een duw krijg, dan geef ik een duw terug. Ik ga niet stoppen om het rustig uit te praten zoals ik dat eerste... in het grote mensenleven zou doen.
Over die eerste duw kan ik moeilijk oordelen, want dat zie je gewoon niet. Hè? Je ziet wel duidelijk dat hij tegen die andere jongen aanzwemt. En dat er eigenlijk dus, hij zwemt er van... Hij ligt rechts van de andere en hij zwemt dus helemaal naar links. En rechts van die andere jongen is duidelijk wel ruimte, zeg maar. Dus hij had makkelijk uit kunnen wijken. Maar goed, het is de vraag in hoeverre je dat ziet.
En wat me ook opviel op het filmpje, dus hij zwemt naar de linkerkant tegen die gast aan. En daarna zwemt hij keihard weer weg naar rechts.
Ja.
Dat vond ik ook
een vlucht, een soort van.
Ja, dat lijkt misschien...
Hit and run lijkt het. Ja, of dat echt zo is, dat weet je niet.
Maar ik vind het te vergelijken alsof je aan het fietsen bent in een peloton en iemand die snijdt jou een beetje af en vervolgens ga je hem weer afsnijden. Dat slaat nergens op en dat kun je echt niet doen.
Maar het gebeurt wel.
Ja, en ook in het wielerpeloton.
Als dat gezien wordt, dan volgens mij krijg je een dikke schorsing en is het disqualificatie en weg.
Nou, het deed mij dus denken, waar jullie het over hebben van wat er voor allemaal gebeurt, dat heb ik niet gezien. Maar waar het mij aan deed denken was aan een Harry Wiltshire versus Gomez in een van de, wat is het, WTS races. En daar zie je dus dat Harry Wiltshire, een Brit, Gomez, een Spanjaard, oprecht hindert. Maar hij valt hem niet persoonlijk aan. Hij snijdt hem wel af. Gomez kan niet naar de groep toe en bij het uitgaan van het water... blokkeert hij nog even subtiel de uitgang, zodat hij nog net weer even 2 seconden verliest. Maar die Wiltshire, ze noemen hem Harry, ze noemen hem dus ook wel nu Dirty Harry, die is 6 maanden geschorst geweest daarvoor. En het was niet echt, niet zoals hier, dat iemand persoonlijk erop afging op de man en hem echt gewoon
het was wel persoonlijk. Ik heb wel het filmpje gezien en het is ook wel duidelijk. En meerdere malen. Een dusdanig goede zwemmer dat hij echt wel heel goed doorheeft wat er gebeurt en hoe en wat, zeg maar.
En meerdere malen. En bij Gomez, om eventueel, hè, dat zijn dan de suggesties die hij wekt. Oh, ja, ten behoeve van een van de Brownlees, volgens mij.
Maar nog meer recent werd Alistair Brownlee volgens mij in Leeds gedisqualificeerd omdat hij ook klappen uitdeelde.
Ja, dat heb ik ook niet gezien.
Ik heb het zelf ook niet gezien, maar ik heb wel gehoord.
Dan kunnen we er niet over oordelen.
Maar hij werd gedisqualificeerd, dat is een feit.
Mijn punt eigenlijk, hè, wat Dirty Harry deed, was niet zo heftig op de man af als wat hier gebeurde. Maar die Dirty Harry werd wel 6 maanden gedisqualificeerd, zeg maar geschorst.
Ja,
ik zou het daar niet mee willen vergelijken, omdat die Dirty Harry het echt meerdere malen, echt wel een 5, 6, 7, 8 keer bewust, zichtbaar bewust, volop camera, hem hindert. En dit is gewoon een ruzie tussen 2 atleten tijdens een wedstrijd. Ja, en de een beukt de ander beukt terug en de een beukt weer hem.
Ja, maar dat kun je toch niet doen?
Dat hoort
jezelf
niet.
Gewoon te controleren daarin.
Nou, ik nogmaals, zou jij het je laten gebeuren als jij als jij het idee hebt dat iemand jou bewust onder water duwt, terwijl die aan de andere kant alle ruimte heeft, zou jij hem gewoon jou onder water laten duwen?
Nee, dan geef je op een gegeven moment een duw terug, maar dit was duidelijk een revancheactie van, joh, ik zwem achter jou aan opnieuw en ik pak jou terug, zeg maar, ik ga weer op jou zwemmen. Ja, dan hinder je je eigen wedstrijd ook nog verder.
Ja, nou ja.
Ja, ze lagen ook gewoon een paar seconden stil.
Ja, ja, klopt.
Het weet ik het veel kost wat te doen. Ze allebei vet tijd.
Ja, het kost allebei zeker 5 minuten.
Het kost ook superveel energie.
Ja, ook.
Dat ook. Ja.
Focus.
Maar jij zou hetzelfde doen, Cornelis.
Nou, nogmaals, ik zou ook een beuk teruggeven, ja.
Maar Cornelis, ik wil nog wel een mooi verhaal, hè. NKOD in Weert.
Ja, nou, exact. Dus daar kun je het misschien mee vergelijken. Is niet zo op de man, maar vertel.
We gingen met 100 man op 1 boei af en die boei lag best wel kort. En nou ja, we hebben het net al besproken, jij en ik zwemmen altijd ongeveer gelijk. En we gaan om die boei heen En nu ga ik iets vertellen wat ik nog niet eerder heb verteld. Maar toen hoorde ik, dus zeg maar, we gingen allemaal naar die boei. En ik hoorde echt Cornelis zo. Rah! Ik hoorde iemand. Rah! Ik hoorde iemand schreeuwen van paniek en angst. En ik hoorde gewoon, ik wist gewoon, dit is Cornelis. En toen heb ik, zeg maar, die boei gepakt. En toen heb ik zo net, zeg maar, die boei verplaatst zodat ik er zelf doorheen kom. Dus ik ben zelf aan de goede kant van de boei langs gezwommen, maar dat kwam alleen omdat ik zelf die boei aan de kant drukte. Anders was ik oprecht aan de verkeerde kant langs gezwommen.
Ja.
Maar dat is mooi, want ik hoorde jou gewoon in paniek, midden in het gedrang.
Maar heb je Cornelis toen bevrijd of zo?
Nee. Ik lag denk ik al 3-4 seconden onder water en ik kreeg de een naar de andere atleet over me heen. En op een gegeven moment was ik zo in paniek dat ik mezelf omhoog trok en 3 andere atleten, eerst met links, toen met rechts precies... op een andere atleet ging, toen nog geen boven water, het uitschreeuwde. En met alle adrenaline toen weer eindelijk vrij was en weer door kon zwemmen.
Dit is echt precies de reden waarom ik hier boos om word. Om dit filmpje wat hier gebeurt. Want ik ken een ander verhaal. Ik zal geen namen noemen wie het was. Maar in Tsjechië, bij een Europa Cup. En heb je ook na 150 meter of zo de eerste boei. En in
Carlo Vivari.
Carlo Vivari, ja. Is het ook echt knokken?
Dat was met en Tim Dullaert. Waarom noem je geen namen?
Ja, ik weet niet of hij dat leuk vindt. Maar die jongen die zwemt altijd wel goed, dus die zit vrij vooraan. Maar die heeft dus het hele peloton over zich heen gekregen, omdat hij onder is geduwd.
En ja, die is bijna verzopen. Die heeft
echt gedacht dat hij niet zou overleven daar op dat moment.
Ja.
En
dat snap ik.
Maar als zoiets gebeurt, kijk, nu was het dan niet bij een boei, maar als je dat dus doet, het is echt gewoon levensgevaarlijk. Dus je kunt het echt gevaarlijk, niet maken. En het hoort gewoon niet bij het zwemmen. Dus daarom ben ik er echt fel op tegen.
Nou, kijk, waar ik jullie op kan vinden, is dat ik gewoon vind dat er boten moeten zijn die daar beter naar kijken. En inderdaad dan direct iemand moet disqualificeren. Ik vind niet dat je met terugwerkende kracht nu kunt zeggen, joh, die twee atleten, wie dat ook waren, die kun je dissen. Dat vind ik niet kunnen.
Uit de uitslag grappen. Nee, maar wat wel kan natuurlijk, is de NTB kan ook zeggen, we vinden hier wat van en we schorsen iemand. Of twee iemanden.
Ja,
dit moet je gewoon ook niet doen.
Ja, maar het is eigenlijk wat ik net zeg. Het is gewoon echt gevaarlijk.
Zeker gevaarlijk, ja.
Als dit op de fiets was gebeurd en het was later naar buiten gekomen, dan weet ik 100% zeker dat er actie was ondernomen.
Ja,
als de een en ander een tik geeft.
Ja, terwijl, zeg maar, als je met de fiets valt, ja, je hebt een hoop schaafwonden, maar je gaat niet dood.
Nee.
Maar als je met zwemmen inderdaad een heel peloton over je heen krijgt, ja, dan is het nog maar de vraag. Ja, ik ken eigenlijk gelukkig geen verhalen dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is.
Nee, gelukkig niet.
Maar hebben jullie wel eens een beuk gehad van iemand met zwemmen, fietsen of met lopen?
Alle drie.
Ja, ik ook.
En ook bewust?
Ja, met lopen zeker.
Ook in Weert, Diederik, in de eindsprint.
Ja, dat was ook in Weert, ja.
Ga je geen namen noemen?
Nee. Nee, diegene. Toen ging ik, ik was zo naïef eigenlijk achteraf. Hè? Ik ben veel te lief voor deze wereld, denk ik soms wel eens. Ik ging toen achteraf, ik had dus echt letterlijk in de eindsprint een aanvaring met iemand. En toen ben ik naar de finish daar naartoe gegaan. Ik heb gezegd, joh, we raakten elkaar. Als het mijn schuld was, sorry. Oh ja, maakt niet uit, ik heb toch van je gewonnen. Toen dacht ik achteraf, hé, maar het was helemaal mijn schuld niet. Want ik kon geen kant op, want er zat een hek tussen. Dus ik werd gewoon letterlijk de bocht ingedrukt in de eindsprint. En gewoon keihard ellebogen in de middenrif.
Alles voor de overwinning. Of die 5 of 6,
voor plek 8.
Hey, en even jij, wat is jouw heftigste aanvaring met een ander atleet tijdens de race?
Zou ik zo niet kunnen noemen, maar ik ben ook wel eens onder water geduwd met zwemmen. Nou, ik denk de heftigste ervaringen zijn in training geweest. Bij Sjors.
Ja. Maar met zwemmen, ik heb ook wel eens, daar kan ik gewoon vooruit komen. Ik ben ook wel eens, als ik aan het zwemmen en dan steek je in en dan heb je iemands elleboog. Ja, wat doe je dan? Ga je dan zelf, mis je een slag of trek je hem door?
Nee. Ik had dit vorige week. Ik schrok er zelf van. Ja. Ik heb iemand keihard weggetrokken.
Ja? Ik dacht, kijk, ik heb dat dus echt...
Het was echt, de eerste boei lag denk ik op 30 meter. Dat is sowieso schandalig. Volgens mij heeft iemand van TCT daar ook wat van gezegd. Van hey, dit slaat nergens op om de eerste boei met zo'n groot startgroep zo kort te leggen. Maar ik was aan het zwemmen en ja, ik pakte iemand vol bij zijn schouder. En nee, dat ging helemaal per ongeluk. Maar ja, wat kon je dan? Links van mij lag iemand, rechts van mij lag iemand. Ik dacht ook van, oké, nu gaat hij terugkomen. Nu ga ik hem voelen.
Ja, waarschijnlijk is dus het hele peloton over heen gekomen. Lekker breus.
Maar
dat is ook... Ik heb nog een toevoeging hieraan zelfs. Ik heb onthouden welke kleur pakje die had. En bij de finish hoor ik iemand met dat kleur pakje zeggen van, goh, want het zwemmen is ongehaald. Maar als hij luistert, het was per ongeluk. Ik zou dat nooit opzettelijk doen in ieder geval.
Ik heb dus...
En ja, Normaal is het ook zo, van tevoren, ik had niet zo'n zin in die zwemstart, ook omdat ik wist dat die boei zo kort lag. Ik wist ook van, ja, er gaan klappen vallen. En ik heb ook vaak genoeg gehad dat ik het slachtoffer was. Dus ja, ik denk dat het er ook wel een beetje bij hoort.
Ja, het gebeurt gewoon. Maar eigenlijk sinds ik de overstap heb gemaakt naar lange afstand, is het zwemmen wel een stuk rustiger en makkelijker geworden. En ik heb dus nog wel een paar keer gehad dat ik inderdaad iemands enkel kon pakken of pols of weet ik veel wat. Maar dat ik echt bewust niks gedaan heb, zeg maar. Dat je echt de ruimte opgezegd.
Wat goed zeg, dat je niet enkel hebt gepakt toen je de kans had.
Ja. Nee, maar ik vind het echt iets wat er eigenlijk gewoon niet, wat je eigenlijk niet meer kunt doen.
Zeg. Nou, lange afstand, die starts zijn sowieso heel anders dan de korte afstand. In de korte afstand hoort het er meer bij, heb ik het idee, dan in de hele.
Nou ja, ik heb sinds dit verhaal wat we net vertelden over Weert ook, waarin ik boven water kwam, wel het gevoel in de Eredivisie is het pakken of gepakt worden. En dat betreft ben ik blij dat ik niet meer hoef te starten tussen die atleten als er een boei op 50 meter ligt en met 100 man allemaal binnenbocht willen.
Ja, maar in Lanzarote zat ik ook nog in het gedrang op een gegeven moment, na heel lang zwemmen eigenlijk. Dat was volgens mij na 3/4 zwemmen, zeg maar. En er lag rechts een lijn op een gegeven moment en links kwam gewoon iemand heel erg tegen me aanbeuken. En toen ben ik er gewoon overheen gedraaid en ben ik aan de andere kant van hem gaan zwemmen. Dus het beste wat je zelf kan doen is dan ook de ruimte opzoeken. Maar soms heb je inderdaad gewoon echt totaal geen keuze bij zo'n boei.
Nee, en het kost ook zoveel energie. Dat is het ook gewoon echt niet waard.
Ja, dat vecht.
Je komt stil te leggen, je
absoluut
moet er op gang komen.
Nee, zeker op de lange afstand is het ook nergens voor nodig. Dan kun je beter van halve slag inhouden. Ik heb wel eens een UFC-tafereel meegemaakt. Dat is van dat kooivechten. Dat was op mijn eerste half in Sevilla. Dan lag er een steiger, in het water in, waar je erop uit moest klimmen. Dus je kon links aan de rechterkant, zeg maar aan de binnenkant van de steiger en aan de buitenkant eruit klimmen. En ik klim er daar, zeg maar, in het midden uit. En links van mij klimt iemand uit, die is net iets eerder. Die staat op en die loopt een beetje wankelend naar rechts. En kreeg zo vol zijn knie op mijn hoofd. En ik val weer zo om op die steiger.
Oh.
Nou, dat was wel even draaien.
Dat was ook niet fraai.
Dat is ook niet best, nee.
Maar weet je, zolang dat, zeg maar, kijk, het verschil met dit soort dingen en wat we op die film zien, is dat gaat bewust en dat gaat onbewust. En op het moment dat je iemand bewust op zo'n manier aanpakt, dan moet daar van mij, wat mij betreft, een consequentie op staan.
Ja, en ook achteraf nog.
Ja,
als het duidelijk,
ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens.
Maar we zullen zien.
Nou ja, ik denk dat er niks gebeurt.
En weet je wat eigenlijk zo dom is? Binnen de Eredivisie, je hebt een nummer op je badmuts. Iedereen kan het zien.
Ja, maar er wordt gewoon niet over nagedacht. Is dat gedaan? Ja,
er wordt niet goed meegevaren ook, denk ik, of zo. Ik weet niet zo goed wat er gebeurt. Of te weinig jury.
Ja.
En deze jongens hebben net de pech dat het en gefilmd wordt en onder die brug is.
Voor de brug. Onder was slim geweest.
Ja, onder was
ja,
beter.
Onder was slim geweest.
Misschien gaan ze elkaar het verder daar.
Ja, dat zie je niet.
Ja, je weet niet wat er verder nog gebeurt. Ja.
Je hebt geen idee, jongen.
Ze hebben elkaar de hand geschud.
Ja, dat kan ook. Hebben ze het even uitgepraat, bijgelegd en zijn ze verder gegaan.
Dat zou mooi zijn. Laten we daar maar op houden.
Ja.
Oké. Okay. Nou, we moeten het nog een keer over jouw spectaculaire vakantieplannen hebben, Bouke. Dan gaan we volgende keer eens over verder praten.
Leuk.
Ja,
lijkt me een goeie.